Deze week stond onder andere in het teken van een stille schuldencrisis. Althans, dat is waar de Wereldbank voor waarschuwde. De hoge rente en de lage groei zou deze stille schuldencrisis wel eens kunnen gaan voeden. En ook onder economen laait het debat over een mogelijke eurocrisis weer op. En dat terwijl we weten dat die rente steeds meer pijn gaat doen. Het is niet zozeer de hoogte van de rente, maar vooral de snelheid waarmee de rente verhoogd is. En dat maakte dat de Europese Centrale Bank afgelopen week voor een zeer belangrijk moment stond. Zouden ze de rente opnieuw verhogen of toch niet? En wat zijn de gevaren aan beide kanten? Een verhoging, een verlaging? En wat heeft dat voor invloed op de financiële markten? Want uiteindelijk zijn die financiële markten de drijvende factor achter de problemen die nu langzaamaan naar boven komen drijven. En dat terwijl de Amerikaanse economie het gewoon ontzettend goed deed, als we de cijfers mogen geloven van het derde kwartaal. Ik ga je vandaag uitleggen hoe dit precies zit. We doen dat aan de hand van nieuwsartikelen en bronnen, dus kijk met me mee, maak het jezelf comfortabel. Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag duiken we allereerst dieper in het nieuws omtrent de Wereldbank. Want de Wereldbank die waarschuwde voor nieuwe drama's, zoals ze het zelf aangaven. In het Financieel Dagblad vond ik dit artikel en daarin staat dat het vooral kijkt naar de armste landen. Dan spreken we over de derde wereldlanden. Denk aan Zambia, Zimbabwe, Nicaragua. Je kan het zo gek niet verzinnen. Deze landen die zitten op dit moment namelijk klem, zo stelt de Wereldbank, tussen zeer hoge schulden, stijgende rentes en een lagere economische groei. En hoe komt het nou dat die landen klem zitten? Als een bepaald land of een bepaald persoon of een bepaald bedrijf een hoge schuld heeft, maar de rente op die schuld, die rentelast, die neemt toe, dan moet dat ergens uit gefinancierd worden. En dan kun je zeggen, nou dan gooien we de belastingen omhoog of dan schrijven we nieuwe obligaties uit. Maar die rente maakt het lastig om nieuwe obligaties uit te schrijven, want dan komt er alleen nog maar meer schuld op schuld. Dus als je hogere belastingen wil gaan innen, of als je meer belasting wil gaan innen, dan is het fijn als er ook een economische groei achterweg komt. Maar wat de Wereldbank nu signaleert is dat er dus een lagere groei plaatsvindt in deze landen. En dit voedt een stille schuldencrisis, stellen zij. En waarom stellen ze dit nou? Ze zien dat deze landen al in betalingsproblemen raken. Ze vinden het dus al erg lastig om de rente over hun schulden te kunnen blijven betalen. En een krimp in de wereldwijde goederenhandel die maakt dat de economische groei dus steeds verder afneemt en dus ook er minder belastinginkomsten voor zo'n land binnenkomen. En dan denk je nu misschien, ja oké, Madelon, alles leuk en aardig, maar dit gaat over de derde wereldlanden, dit gaat over de armste landen van de wereld. Waarom kijk je hier nou naar? Nou, vaak is het zo dat het begint bij de armere landen en dat het uiteindelijk langzaamaan best eens kan doorsijpelen naar andere landen die dezelfde effecten op deze manier terug kunnen zien vloeien. En daarvoor kijken we namelijk ook even naar Europa. En daar speelt zich op grotere schaal ook zo'nzelfde fenomeen af. En dan denk je nu waarschijnlijk, nou Madelon, leuk en aardig, maar dat zal wel meevallen. Ik ga het je even eens uitleggen, want Corné van Zijl, bekend beursanalist, die schreef een column afgelopen week. En daarin had hij het over de Italiaanse premier Meloni. En Meloni is onlangs opnieuw gekozen en zij heeft een bepaalde visie voor het land. En zoals je weet is Italië nou niet een van de, nou, laten we zeggen, meest sterke economische landen binnen de eurozone. En het is interessant om te kijken wat er dan daar gebeurt. Je zou bijna kunnen zeggen, Italië is het armste land van de eurozone, of een derde wereldland binnen de eurozone, als we de eurozone als wereld zouden zien. En als we dan even kijken naar de plannen van Meloni, dan kun je begrijpen waarom ik deze twee tegen elkaar afzet. Meloni die wil namelijk 24 miljard extra uit gaan geven om de economie te stimuleren. En dit wil ze doen door belastingen te verlagen, door het verhogen van uitkeringen en de salarissen van ambtenaren. En je kan nu al een beetje bedenken wat dat voor economisch effect heeft. Maar ik ga nog eventjes door, want daar komt nog eens 13 miljard extra bij vanwege de rentebetalingen die zij moeten doen, omdat natuurlijk de rente gestegen is. Nou, dan komen we op zo'n 37 miljard extra die nodig is om de economie te stimuleren. En voor de burger klinkt dit natuurlijk fantastisch. Belastingen gaan omlaag, de uitkeringen gaan omhoog, de salarissen van de ambtenaren gaan omhoog. Maar als je weet in wat voor macro-economisch scenario de eurozone zich bevindt, dan kun je je afvragen of dit de juiste zet is. We zijn net uit die periode waarin inflatie enorm geweest is. En je zou je ook kunnen afvragen of er niet een tweede golf achterweg komt, maar daarover later meer. En tegelijkertijd wil je de belastingen verlagen, terwijl het juist nu ontzettend belangrijk is dat er genoeg geld richting die staatskas komt. En dit is vanuit macro-economisch perspectief bezien, hè? Als we kijken naar hoe de huidige situatie erbij hangt. Want er valt natuurlijk veel te zeggen over het belastingbeleid in Europa en Europese landen. En ook de manier van regeren in landen. Maar daarover kunnen we, ik denk wel 10 afleveringen wat om praat maken. Maar als we kijken naar de situatie nu, dan zou je zeggen, nou, misschien is dit niet helemaal the way to go. Maar Corné van Zaal, die zegt terecht, ach, als je toch al 2700 miljard aan staatsschuld hebt, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit. En dit maakt dat volgens Corné Italië weer een stapje dichterbij een schuldencrisis komt. En daarmee vergelijken we dus eigenlijk Italië met die derde wereldlanden die eigenlijk tot datzelfde probleem komen. Die rente heeft ertoe geleid dat die rentebetalingen verder op zijn gelopen en dat er ergens geld vandaan moet komen. Maar de vraag is waar dat geld dan vandaan moet komen. Want er komt een moment dat beleggers gaan beseffen dat deze situatie onhoudbaar is, stelt Corné. En we weten natuurlijk dat de rente van landen die op staatsobligaties, dus leningen die een land in de markt zet, dat die oploopt in landen die het economisch wat minder goed doen. Dus wat ga je zien? De Italiaanse rente die zal gaan oplopen als Meloni deze besluiten doorvoert. Want het land is in zekere zin vanuit beleggersperspectief gezien minder aantrekkelijk. Het heeft een grotere kans om failliet te gaan dan een land met een lage staatsschuld. Nou, wat betekent dit nou? De ECB die zag dit al ruim van tevoren aankomen en die heeft de TPI ontwikkeld. En dat werd door beleggers gezien als to protect Italy. En daarmee wilde dus de ECB de rente op Italiaanse staatsobligaties, als het verschil met de Duitse staatsobligaties te groot wordt, willen ze die recht gaan trekken. Nou, je zou je kunnen afvragen of dat feitelijk gezien mag vanuit economisch perspectief, hè? Want er is hier een regering die een bepaald besluit neemt en tegelijkertijd moet dan de rest van Europa daarvoor opdraaien. Want dat is wel, hoe je het ook bent of keert, dat is waar het op neerkomt. Maar de vraag is wanneer dat instrument ingezet gaat worden. En dat zal hoogstwaarschijnlijk zijn wanneer het verschil 2,5% is. Tussen dus die rente op Duitse staatsobligaties en die rente op Italiaanse staatsobligaties. Dat verschil is nu overigens 2%. En tegelijkertijd zien we dat er meer landen zijn die eigenlijk Italië een beetje gaan volgen. Kijk bijvoorbeeld naar een land als Frankrijk. Frankrijk die komt ook met plannen om de staatsschuld verder op te laten lopen. En Corné vertelt in zijn column dat hij tegelijkertijd ook eventjes was gaan lunchen met een vriend van hem in Engeland. En die heeft ook een interessante kijk op het gebeuren binnen Europa. En die zei, hij heeft het gevoel dat er een slow motion treinramp voor onze ogen zich afspeelt. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Want het is wel echt inderdaad niet in sneltreinvaart, maar in slow-mo vaart. En ik zal je daar zometeen ook nog wat meer over vertellen. Want er waren afgelopen week, er was één comment die ik wel interessant vond. En daar wil ik eigenlijk even op inhaken strakjes. Want dat ging over mijn visie op dit geheel. En eigenlijk ook mijn visie op de economie. Want ik zeg al lange tijd, die rentestijgingen, die gaan pijn doen. En afgelopen week zagen we natuurlijk dat de Amerikaanse economie het vrij goed gedaan heeft. En ik ga je eventjes vertellen hoe het ook alweer zat met die rente. Want afgelopen week zagen we in het Financiële Dagblad de volgende kop voorbij komen. Hoge rentes zijn overal in de Amerikaanse economie. Maar wanneer gaan ze pijn doen? En dit is eigenlijk de vraag die ik maanden geleden al op tafel legde. Want na die lange periode van hele lage rentes in Amerika, niet onder nul, maar wel laag, zagen we dat de snelheid waarmee die rente opliep enorm was. En met een rente die zo snel gestegen is als we nu gezien hebben, dus sinds april 2022... verhoogde de Federal Reserve het beleidstarief met 5,25 procentpunt. En de rente op staatsobligaties die volgde vervolgens. Dat heeft hoe dan ook een effect op de economie. Je kan mij niet vertellen dat dat geen effect heeft. Maar wat zagen we nou? Afgelopen donderdag kwamen er toch wel hele positieve cijfers naar buiten. En wat blijkt? Die Amerikaanse economie die is afgelopen kwartaal geannualiseerd met 4,9% gegroeid. En dat is interessant, want een jaar geleden voorspelden economen nog dat de tweede helft van dit jaar een behoorlijke recessie aanstaande zou zijn. Ja, en dan vraag je natuurlijk als eerste af, hoe kan dit nou? Wat is de reden dat deze groei teweeggebracht is? Want naast de gevolgen van die hoge rente zien we nog een aantal andere dingen terug in de cijfers. We zien namelijk dat afgelopen kwartaal de grote hoeveelheid spaargeld van Amerikanen die zij hadden, die ze opgebouwd hebben tijdens de lockdownperiode, dat die verdampt is. Zo bleek uit een onderzoek van de Federal Reserve. En die extra tegoeden, die waren afgelopen tijd juist een zeer belangrijke factor waardoor de economie juist snel bleef stijgen, ondanks dat die rente zo hard groeide. En dat loopt nu ten einde. Terwijl de hypotheekrentes dus op het hoogste niveau van ruim een eeuw zitten, 8%. Dus eigenlijk wijzen alle tekenen erop dat dit niet lang zo door kan gaan. En we kijken dan eigenlijk snel naar waar onze economie begint. En dan zou je kunnen kijken naar, hè, vanuit het begrip homo economicus, als je even de reguliere economische stroming volgt, dan zouden we kijken naar een economie vanuit de bedrijven gedreven. Dus dan kijk je als eerste naar de bedrijvigheid. Want dat is eigenlijk waar het begint. De handel. De handel is wat onze economie drijft. En als we daar even naar terug gaan, dan zien we dat we beginnen bij de kleine bedrijven, dan hebben we de grote bedrijven, de beursgenoteerde bedrijven, et cetera, et cetera. En die maken allerlei fases door en vervolgens maken zij omzet, moet er een bepaald winstpercentage uitkomen, zien zij een businessmodel wat groeiende is, kunnen ze mensen inhuren, meer personeel, die gaan op hun beurt weer geld uitgeven in de economie, waardoor er weer vraag naar goederen en diensten ontstaat, wat dus die economische groei aandrijft. En het eerste waar ik dan naar kijk is, oké, als we dan dus weten dat het spaargeld wat gespaard is tijdens die periode van de lockdowns, als we dus weten dat dat nu verdampt is, waar komt dan zometeen nog dat geld vandaan? Het enige wat ik zou kunnen bedenken is het feit dat de lonen nog stijgen. En ook wel enigszins, ik ga je er zo meer over vertellen. Maar dan maken we even de volgende stap en dan kijken we naar die kleine bedrijven. Want die lonen, die moeten wel ergens vandaan komen. Nou, laten we zeggen dat de wat grotere bedrijven dat op dit moment nog prima kunnen doen. Er is voldoende omzet, er is voldoende winst. We hebben gezien dat die economische groei aangejaagd is. Maar de kleinere bedrijven die gaan de komende periode last krijgen van die hogere rentes. Dat is wat veel economen op dit moment verwachten. En waarom is dat zo? Nou, die kleine bedrijven die kunnen geen obligaties uitgeven, zoals beursgenoteerde bedrijven of overheden. En dat betekent dat zij vaak bij een bank aankloppen voor het aangaan van een lening. En vaak is zo'n lening, nou, pak een beet, heeft een looptijd van 2 jaar. En dat betekent dat veel MKB-bedrijven de komende maanden hun lening moeten gaan herfinancieren. En die lening die staat nu misschien op een rentepercentage van, nou, laten we zeggen, met risico meegenomen, 5%. En het kan best zijn dat die lening toegenomen is naar pakkenbeet 10%. Even vergelijkbaar met de gemiddelde rente die men betaalt op een lening voor een nieuwe auto. Dus dat is dan een verdubbeling van de rentelast. Dus niet alleen overheden, maar ook bedrijven hebben last van die hoge rente. Dat zijn dan dus voornamelijk de kleine bedrijven in den beginnen, maar ook gewoon de midden- en de grote bedrijven. Helemaal de beursgenoteerde bedrijven, de bedrijven die obligaties in de markten moeten zetten. Want ook De rentepercentage op obligaties nemen toe. Wel minder dan als men bij een bank een lening aangaat. En wat denken banken tegelijkertijd? Ja, die zien de bui al hangen. Die denken, alles leuk en aardig. Maar wij gaan die kredietverlening eventjes wat inperken. Dus banken in de eurozone die zijn terughoudender met het verlenen van krediet en het uitzetten van kredieten bij MKB-bedrijven of zelfs grotere bedrijven. Dit blijkt uit de Bank Lending Survey van de ECB, die de ECB één keer in zoveel tijd verricht. En dat deden zij ditmaal onder 157 banken in de regio. En het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, die zal de economie nog harder gaan remmen. En dit is natuurlijk ook waar die banken risico's zien. Want zij verwachten dat die economische groei uiteindelijk zal gaan afnemen. En dat die bedrijven er uiteindelijk last van krijgen. En die banken die willen natuurlijk niet in de problemen komen doordat zij geld uitlenen wat ze niet meer terugkrijgen. Dus zij worden heel voorzichtig met het aangaan van nieuwe leningen. Of het verstrekken van nieuwe leningen, moet ik eigenlijk zeggen. En sinds 2011 zijn de leenregels niet meer zo streng geweest. Banken geven aan in de BLS dat ze hun leenvoorwaarden verder hebben aangescherpt dan dat ze eerder hadden verwacht. En dit geldt dus voor alle sectoren in de economie. En dat ze daar in het vierde kwartaal, dus aankomende periode, mee door zullen gaan. En 2011 was het moment van de Europese schuldencrisis. En dan hebben we weer dat bruggetje met de column van Corné van Zijl, die ondertussen zei, ja, die schuldencrisis komt steeds dichterbij. Sinds dat moment zijn de banken dus niet meer zo streng geweest. En vooral risicovollere leningen, die hanteren dus de hogere tarieven, moet ik zeggen. En ze verlangen dus tegelijkertijd ook meer onderpand van deze bedrijven. Nou, om even terug te komen op die vraag die we net stelden. Wanneer gaat die rente nou pijn doen? We zagen hem in een column voorbij komen en nu begint de hoge rente echt te bijten. De markten beginnen namelijk te beseffen dat de rente wel eens een langere tijd hoog zou kunnen blijven. En dat betekent dus dat die stijgende rentelasten op de kapitaalmarkt een risico op oplopende spanningen in de eurozone vergroot. En als je dus dit even deze hele helikopterview weet te pakken, en ik heb nu letterlijk 5 nieuwtjes erbij gepakt. Als je dit begrijpt, dan begrijp je eigenlijk van A tot Z die hele economische stroom waar we nu middenin zitten. En wat een proces is wat jaren kan duren. Maar wat we wel zien, we zitten front row. En op dit moment zien we dus dat de spanning in de eurozone gaat oplopen. En dan is natuurlijk ook de vraag wat de ECB daar vervolgens mee doet. En misschien nog wel goed om heel eventjes hier dieper op in te zoomen. Want die kapitaalmarktrente, die hebben we vaak besproken. We weten dat als de Europese Centrale Bank de rente verhoogt, dat de rente op kapitaalmarkt kan oplopen. En dat heeft ook te maken met de inflatieverwachting. Dus die inflatieverwachting is een belangrijke factor die we eigenlijk ook mee moeten gaan nemen. En wat we wat minder besproken hebben de afgelopen periode, maar wat we nu wel gaan bespreken de komende tijd, is hoe de financiële markten hierop reageren. Want het besef begint dus te dalen dat die rente veel langer, veel hoger kan blijven. Dus we hebben eerst een periode gehad waarin de rente te lang te laag geweest is. Daardoor was de inflatie te lang te hoog. En nu zou je kunnen zeggen, om dat weer te corrigeren, moet die rente dus ook een langere periode hoog blijven. Nou, economen die beginnen dus al te mijmeren, staat ook opnieuw in dit artikel over een nieuwe Europese schuldencrisis. En om nog even hier een schepje bovenop te doen, tot de zomer hadden marktpartijen nog de hoop dat de Europese Centrale Bank die inflatie snel onder de knie zou krijgen. En dat daarna de rente vlot zou kunnen dalen. We hebben het er veel over gehad. De pivot point, zoals dat zo mooi werd genoemd. En ik gaf, ik denk een jaar geleden al aan, of een half jaar geleden, nee, begin dit jaar is dat geweest. Bijna een jaar geleden. Toen gaf ik al aan, tegen de zomer, rond september, gaat een spannend moment worden. Want dan is het de vraag of we kunnen gaan pivoten. En we zien nu dus dat men verwacht dat dat niet zo snel zal gaan gebeuren. En dat heeft mede te maken met de inflatie. En volgens het Internationaal Monetair Fonds moet er overigens in 2024, de aankomende periode, alleen al aan bedrijfsleningen en obligaties ruim 5500 miljard worden gefinancierd. Ik wil ook graag even laten zien waarom er nou gesproken wordt over dat dreigende schuldprobleem. We zien hem hier terug in deze grafiek. Dan zien we hoeveel aan bedragen, als we kijken naar bedrijfsschuld, er volgend jaar moet worden terugbetaald en er dus ook weer nieuwe leningen aangegaan moeten worden tegen hogere rentes. En Jeroen Blokland, die werd gevraagd over zijn meningen, die ken je misschien wel, is ook te gast geweest in een aflevering van Madelon Navigeert en was hoofd van de multi-asset afdeling bij Robeco. En daar keek hij natuurlijk naar hoe je een betrouwbare portefeuille kan oprichten, multi-asset gefocust, maar wel vanuit een macro-economisch perspectief en een marktgedreven perspectief. En hij zegt, het duurt altijd even voordat de renteverhogingen doorwerken. En dit keer gaat het langzamer door de eerdere monetaire stimulering. En dat is een hele mooie conclusie die hij stelt. Want eigenlijk zegt hij dus, ja, alles leuk en aardig, maar in 2020 hebben we zo'n ongelofelijke hoeveelheid klapgeld in de markt gekregen, waardoor we zo'n ongelofelijke snelle inflatie hebben gezien, waardoor de markt nu eigenlijk, of eigenlijk de economie moet ik zeggen, veel langzamer en stugger reageert. En Jeroen die zegt tegelijkertijd, maar als de schuld eenmaal geherfinancierd moet worden, dan schieten de rentelasten omhoog en is het bij elke verlenging raak. Dus belangrijk is dat er zoveel geld gecreëerd is, die totale geldhoeveelheid is met zo'n bedrag gegroeid, dat eigenlijk nu ervoor zorgt dat we een langere vertraging van het transmissiemechanisme hebben dan dat wij gezien hebben in de monetaire boekjes. Misschien ook wel goed om straks even op in te gaan, want vorige week was er dus iemand en die zei, ja Madelon, je zit er ook echt altijd naast. En het eerste wat ik natuurlijk dacht was, wat is dan je onderbouwing? Waar baseer je dat op? En hij had het over het feit dat het geld tegen de plinten aanklotst. En dat het economisch alleen maar hartstikke goed gaat. Dat we voorspoed zien, we zien economische groei. En feitelijk gezien zou je dus ook kunnen zeggen, ja, er is inderdaad heel veel geld in de economie gepompt. Want dat hebben we gezien in 2020. En ja, we zien op dit moment nog economische groei, want er is heel veel gespaard in 2020. En hij reageerde ook richting de huizenmarkt, waarbij hij dus ook aangaf, ja, alles leuk en aardig, maar ook daar zien we een enorme stijging. En ik ga het zo meteen, een stijging, laat ik het zo even stellen. Hij zag dikke auto's in de straat en dat was de conclusie dat ik er volledig naast zat. Maar als je deze argumentatie in je achterhoofd houdt, dan begrijp je ook dat je twee kanten van de medaille hebt. En dat je dus beide dingen ziet. Dat het een het ander niet uitsluit, maar dat er ook een weg richting hetgeen. Kijk, wij zetten altijd, er gaat zoveel in mijn hoofd omdat ik nu probeer te vergemakkelijken wat er een mogelijke conclusie is. Kijk, wij zetten altijd die verrekijker op. Dus we kijken ruim van tevoren vooruit. Dat betekent dat we soms wel een jaar voorlopen op datgene wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. En als je dit aanziet komen, dan kun je daar vervolgens ook op anticiperen. En dat is het mooie. En het geeft eveneens rust. Maar goed, lang verhaal kort. Ik begrijp dus dat er nu vanuit perspectief van de burger wordt gezegd, ja, de werkloosheid is heel laag, geld klotst tegen de plinten, et cetera, et cetera. Maar als we tot de conclusie komen dat er vervolgens een hele harde klap achterweg zou kunnen komen, dan begrijp je mogelijk wat meer mijn visie. Goed, deze week melden, laat trouwens ook even weten wat jij ervan vindt. Of je deze mening van de meneer die dit reageerde, of misschien wel mevrouw, of je die deelt, of dat je er net iets anders naar kijkt. Want dat is heel erg goed. Ik kijk altijd, ik kijk altijd naar de reacties die onder de video's worden geplaatst. En op basis daarvan probeer ik een heldere visie te creëren en dat ook weer mee te nemen in de volgende video's. Nou goed, we gaan door. Deze week meldde de Europese Centrale Bank dat banken dus sinds 2011 niet meer zo star geweest zijn met hun financiering. Ja, en nu is de vraag waar we moeten gaan kijken. Want we hebben natuurlijk gekeken bij de burgers, bij de kleine bedrijven, dus het MKB, het midden- en kleinbedrijf, bij de grotere beursgenoteerde bedrijven, wat dat voor effect voor hun heeft, overheden zelfs. Maar eigenlijk moet de focus nu een klein beetje worden verplaatst, want de druk zal, zoals wel vaker, via de financiële markten worden opgevoerd, is de conclusie van dit stuk. En dan gaan we natuurlijk gelijk kijken, waar zien we dat nou terug? Nou, we zien dat de obligatierente in Amerika voor het eerst boven sinds 2007 boven de 5% uitgekomen is. De kapitaalmarktrente op die 10-jarige staatsobligaties die is dus gestegen tot boven de 5%. En wat zie je nou? Wat betekent het nou? Beleggers zijn onrustig. Want de rente in de Verenigde Staten die loopt al maanden op. En dat zien we ook elders in de wereld. En die hoge kapitaalmarktrente die drijft ook weer de andere rentes op. Denk aan de hypotheekrente, waar we het vaak genoeg over gehad hebben. Tegelijkertijd, als we kijken naar de financiële markten, zien we ook dat in de money market funds de hoeveelheid geld aan het verdwijnen is. Nog nooit eerder, sinds de Lehman Crash, zagen we dat er zoveel geld uit de money market funds vloeide. En dan denk je misschien, ja, oké, alles leuk en aardig, Madelon. Maar wat houdt dit nou precies in? Geldmarktfondsen kun je zien als een soort beleggingsfondsen die voornamelijk beleggen in schuldbewijzen met een zeer kortlopende looptijd. Zoals staatsobligaties met een korte looptijd. Maar ook depositocertificaten of bedrijfsschulden. En ze worden beschouwd als een van de veiligste beleggingen. En worden vaak gebruikt door investeerders om geld even tijdelijk te parkeren. En deze fondsen die streven naar het behouden van in ieder geval de netto waarde per aandeel op een munteenheid. Denk bijvoorbeeld aan 1 euro in de eurozone. En dat biedt beleggers dus liquiditeit tegen een heel kleine vergoeding. Want er staat wel een heel klein rentepercentage tegenover. Maar waar wordt hier nou over gesproken in dit artikel? Die geldmarktfondsen die zagen dus een enorme uitstroom. En de grootste sinds de financiële crisis van 2008. Na de val van Lehman Brothers. En dit kan wijzen op een verminderd vertrouwen van investeerders. En een verschuiving van gelden van grotere instituten. Dus financiële strategische aanpassing. En dat is zeer interessant, want deze uitstroom die kwam vooral vanuit institutionele fondsen. En dus niet particuliere of retailfondsen. En dat zou suggereren dat financiële instellingen mogelijk hun activa op dit moment aan het herverdelen zijn. Terwijl individuele beleggers nog steeds hun geld inbrengen. Nou, er wordt gesproken over mogelijk een dieper, ernstig probleem. En dit kan te maken hebben met veel verschillende onderliggende problemen. Ik zal heel even kort daar iets over vertellen. Dat zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met het verlies van vertrouwen. Dus dat beleggers hun vertrouwen in de markt verliezen. Eigenlijk sluit dat weer aan op de conclusie van het stuk met Jeroen Blokland, waarin de markt dus uiteindelijk druk gaat uitoefenen. Dit kan te maken hebben met zorgen over politieke onzekerheid. Nou, er zijn dus politici die bepaalde keuzes maken waar je je vraagtekens bij kan hebben. Maar het kan ook wijzen op economische vooruitzichten die toch wat minder rooskleurig zijn, of specifieke problemen in de financiële sector. Maar het kan ook gewoon te maken hebben met een liquiditeitsbehoefte. Dus die grote beleggers zouden ook hun gelden richting andere assets kunnen pushen. En dan vraag ik me af of er nu al een belletje bij je gaat rinkelen. Mogelijk wel, mogelijk niet. Nou, mocht het je nog niet opgevallen zijn, de goudkoers heeft in euro's een recordhoogte bereikt. We hebben het al eerder gezien in Azië. Daarna zien we het nu dus in Europa. En de vraag is wanneer we dit zullen gaan zien in Amerika. Het zou dus best eens kunnen dat er gelden nu verplaatst gaan worden. Nou, daarnaast kan het ook te maken hebben met bijvoorbeeld de renteomgeving. Dus die stijgende rentetarieven die hier een invloed op kunnen gaan uitoefenen. Of als de verwachting is dat de rente nog verder gaat stijgen, dan kunnen geldmarktfondsen dus minder aantrekkelijk zijn. Maar er zit hier dus een heel groot verschil in dat wat de retail doet en dat wat de institutionals doen. En de institutionals zijn dus nu geld aan het verplaatsen. Nou goed, we gaan het zo nog even hebben over goud natuurlijk. Maar eerst wil ik even met je kijken naar de rente. Want Christine Lagarde, die is natuurlijk de president van de Europese Centrale Bank. En aan haar was het afgelopen week de lastige, maar toch mogelijk dankbare taak om te besluiten of die rente verder omhoog gaat. Terwijl we dus zien dat er ondertussen een wolk met mogelijke problemen op ons afkomt. Een schip met zure appels zouden ze dat noemen. De vraag is of de ECB daarin mee wilde gaan. Nou, het eerste waar de Europese Centrale Bank natuurlijk naar kijkt is: hoe zit het met de inflatie? Dit artikel van Bloomberg laat even prachtig zien hoe de inflatie in de eurozone er aan toe is. En we weten dat de Europese Centrale Bank data-dependent is, zoals Lagarde altijd zo mooi zegt. En dat houdt in dat ze kijken naar de cijfers op dat moment. Er is dus geen duidelijke visie op dit moment. Men kijkt naar de cijfers op het moment waarop ze een beslissing moeten nemen. Nou, we hebben dus vlak van tevoren even die cijfers bekeken. En toen zagen we dat zowel de kerninflatie als de algehele inflatie in de eurozone omlaag gaan. We weten dat dat een beetje te maken heeft met de manier van rekenen. En hoe er wordt gekeken naar bepaalde cijfers en hoe die geïnterpreteerd worden. Dat ook er een jaar op jaar verschil is. Dus dat het logisch is dat, nou ja, goed. De vraag is of er hierna nog een tweede golf komt. En we hebben het hier eerder over gehad. Mijn verwachting is dat die kans aanzienlijk is. En ik wil ook even met je naar deze tweet van Willem Milko. Ik vond het wel een interessante. Want hier zien we de headline inflation, dus niet de kerninflatie, maar de algehele inflatie, waar dus energie en voedsel wel in zitten, het mandje. En wat grappig is, of grappig, wat eigenlijk ook wel weer triest is, is dat er in 2021, april 2021, een voorspelling is gedaan over hoe de inflatie zou verlopen. En dat is deze grijze lijn. En dan zie je dat hier verwacht werd dat het een rustig verloop zou hebben. Vervolgens in oktober van dat jaar verwachtte men ineens dat de inflatie echt een hump en vervolgens een bump zou hebben. Je weet het nog, Christine Lagarde, die bij Buitenhof zat, bij College Tour was het volgens mij, just a hump en een bump. Nou, en hier zien we wat de voorspelling was een jaar later in, even kijken, oh nee, april 2022, ja, een jaar later van april 2021. En eigenlijk zie je dat men bij de Europese Centrale Bank, of dit is het Internationaal Monetair Fonds, excuus, dat men niet heel erg een heel erg vooruitziende blik heeft. In een jaar tijd kan de verwachting van 3% op de top ook wel eens naar, laten we zeggen, 8% op de top uitkomen. En misschien zelfs wel uiteindelijk nog hoger blijken te zijn rond de 9,5%. Dus discrepantie is enorm. Laten we het zo eventjes houden. Ja, en door die onrust in het Midden-Oosten zien we niet alleen dat de goudprijs stijgt, maar dat we ook te maken hebben met hogere olieprijzen, die natuurlijk ook weer op hun beurt, omdat het grondstoffen zijn, dat ze weer druk uitoefenen op de inflatie. Wat het weer onrealistischer maakt, of onwaarschijnlijker maakt, dat die doelstelling van 2% eind 2025, die de Europese Centrale Bank nu voor ogen heeft, dat die wordt behaald. De kans is aanzienlijk dat dat niet het geval zal zijn. Ook als we kijken naar al die voorspellingen die iedere keer niet in lijn zijn met hetgeen wat je zou verwachten. Nou, en daarnaast is de vraag of de centrale bank dus verdere renteverhogingen nog nodig acht. De verwachting was dus op voorhand al, op voorafgaand aan die persconferentie al, dat de Europese Centrale Bank op de pauzeknop zou drukken. Maar dat wel de deur open zou blijven op een kiertje voor verdere eventuele renteverhogingen. Want die onrust in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere olieprijzen, maar ook voor hogere energieprijzen. En dat zou dan dus weer roet in het eten kunnen gooien. En we zagen dat de olieprijs in ieder geval al gelijk 1% steeg. En dat was nog maar aan het begin van de onrust. En inmiddels is deze situatie nog verder uit de hand gelopen. En het zou mij niet verbazen als er een nog groter scenario op de loer ligt, wat een nog grotere impact heeft vanuit economisch perspectief bezien op de prijzen van grondstoffen. Denk aan olie, denk aan gas, denk aan de energie in zijn algemeenheid. En dat heeft natuurlijk wel weer een toenemende inflatie tot gevolg, omdat dat natuurlijk weer doorverwerkt moet worden in de prijzen van grondstoffen, prijzen van producten en zo bij de eindgebruiker terechtkomt. En daar nog even een schepje bovenop te doen, ondanks dat de Europese Centrale Bank dus een heel goed excuus heeft om nu voorafgaand aan die situatie te zeggen, wij zetten de boel even on hold, is het wel belangrijk om eventjes om je heen te kijken naar ook landen waar, bijvoorbeeld een land zoals Amerika, waar we zien dat de lonen nog steeds fors oplopen. En waarbij er dus ook geprotesteerd werd over de hoeveelheid ruimte die men had. Als we kijken naar de koopkracht. Die koopkracht heeft natuurlijk een enorme tik gekregen de afgelopen jaren eigenlijk al. En dat wordt alleen maar erger. Dat verschil tussen dat wat je moet uitgeven aan je woning, aan voedsel, et cetera, et cetera. En dat wat je verdient, dat verschil wordt steeds kleiner. En er werd dus in Amerika in ieder geval zwaar geprotesteerd. We zagen dat bij de autobedrijven plaatsvinden. En inmiddels heeft Ford aangegeven dat zij een overeenkomst hebben gesloten om de lonen met 25% te verhogen in totaal over een aantal jaren. In het eerste jaar met maar liefst 11%. En dat is nogal wat. En niet alleen Ford, maar ook General Motors, die gaat daarin mee. Die gaat ook voor een 25% pay hike in de latest offer richting de vakbonden. Ja, lang verhaal kort is er dus een aanzienlijke kans dat die inflatie weer terugkomt. En we zagen afgelopen week bij BNR Han de Jonge, econoom, voorbij komen. En hij gaf aan dat de stijging van de kapitaalmarktrente een rem zette op de economische groei. En dan is het eerste wat ik denk, waar heb ik dit vaker gehoord? Je kan het je natuurlijk herinneren, de kapitaalmarktrente is veelvoudig besproken in deze video's. En Han de Jong die zegt, als de daling van de inflatie stokt door de hogere energieprijzen, ligt het voor de hand dat de kapitaalmarktrente verder omhoog gaat. Ondanks dat de ECB dus op de rem kan trappen, kan het best zijn dat de kapitaalmarktrente verder stijgt. En dat betekent dat de hypotheekrente ook verder stijgt. En wat ik net ook al aangaf, we zien dat conflict in het Midden-Oosten dus nu steeds groter worden. Steeds meer landen die betrekken zich in dit conflict. En dat maakt dat er vanuit economisch perspectief nog opnieuw een tik aan zou kunnen komen. En dat onderstreept Han de Jong ook. Hij zegt, als ook Iran in het conflict betrokken raakt, kunnen energieprijzen heel fors verder stijgen. Voor ons is de volatiliteit van de Europese gasprijs relevant. Dus hij zegt tegelijkertijd, als de inflatie tegenvalt, dan zullen ze de rente langer hoog houden dan anders het geval was geweest. Dus het kan best zijn dat die rente een langere periode hoger blijft dan dat men op dit moment verwacht. En dat is dus mogelijk wat beleggers nu op dit moment ook daadwerkelijk zien. Wat ik je graag nog eventjes wil vertellen is, op het moment dat je deze materie interessant vindt en dat je dit hele verhaal, we gaan zo meteen door met het verhaal hoor, maar wacht even, dat je dit hele verhaal super tof vindt om te begrijpen en hier misschien nog wel meer informatie over wilt leren, over de oorsprong van geld, over geldschepping, over de rol van commerciële banken, maar ook centrale banken, maar ook hoe je je hier nou op kan voorbereiden, hoe je je financiële doelen kan bepalen, hoe je ervoor zorgt dat je cashflow kan berekenen, hoe je vanuit daar de juiste mindset voor jezelf opbouwt om een buffer te gaan creëren en vervolgens te gaan beleggen met een risicoprofiel dat bij jou past en je eigen vermogen echt te gaan beheren op basis van dat wat we hier leren en dat dus mee te nemen. Voor mij een ontzettend waardevolle toevoeging om al deze macro-economische begrippen te begrijpen. Mocht dat voor jou ook het geval zijn, ik heb hier veel vragen over gehad de afgelopen tijd. De opleiding Bouw, Beheer en Bescherm je Vermogen is weer open. We hebben op dit moment 50 plekken beschikbaar. En dit betekent dat als de 50 plekken weg zijn, dat we dan weer opnieuw dicht gaan. Dan gaan de deuren dus sluiten, gaan we de studenten begeleiden. Maar op dit moment zijn er dus 50 plekken. Mocht je dit interessant vinden, ga dan eventjes naar de link hieronder. Investeren in je financiële kennis is wat mij betreft de basis. Je weet waarom ik deze video's maak, omdat het zo van belang is dat je begrijpt wat hier aan de hand is en dat je dit meeneemt om hier je voordeel mee te doen. Mocht je dus die verdieping willen, zorg dan dat je eventjes bij mij op de website kijkt. Hieronder heb ik een linkje neergezet. Ik zal hem ook hierboven in het i'tje neerzetten. Er zijn dus maar 50 plekjes deze keer. Goed, we gaan door naar het volgende nieuwtje, want we hadden het dus net over dit gehele verhaal en over dat dit het beste moment zou zijn voor de Europese Centrale Bank om op de pauzeknop te drukken. Nou, wat gebeurde er? Christine Lagarde, die drukte natuurlijk op de pauzeknop. Ze heeft besloten om de rente op 4% te laten en dat na 10 verhogingen achter elkaar. En er is op dit moment nog één open vraag. Wat binnenskamers niet besproken zou zijn binnen al de knappe koppen en alle centraalbankiers tezamen. En dat is natuurlijk de obligatieportefeuille van de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank weet natuurlijk als geen ander dat als zij de obligaties van haar balans afhaalt, dat dan de rente alsnog stijgt. En op basis van het afbouwen van de obligatieportefeuille kunnen ze alsnog invloed uitoefenen op de rente. En ik gaf al een aantal weken geleden aan, het zou best eens kunnen zijn dat ze daar wat mee gaan doen. Nou, er is nu op dit moment niks over gezegd. Dus eigenlijk staat gewoon het hele beleid nu even on hold. En wacht men dus af op basis van de nieuwe inflatiecijfers die naar buiten gaan komen en op basis van de cijfers omtrent economische groei en eventuele toename van de werkloosheid en dergelijke. En wat ik wel een interessante vond om heel eventjes kort te laten zien. We haven't seen these sort of shocks since a minimum of World War II, is wat Peter Zayan zei bij Danielle Cambon in de uitzending. Deze schokken zijn zo groot dat we in de economische modellen eigenlijk niet eens terug kunnen zien wat de impact hiervan is. En het zijn er zoveel tegelijkertijd. En ik ga je heel even laten horen wat hij hierover te zeggen heeft.
We're going through the greatest period of economic change in everybody's lives. I mean, this is what's going on right now with the breakdown of globalization, with demographic flips, with what's going on with the Chinese situation. Now, we haven't seen these sort of shocks since a minimum World War II.
Ja, dit is dus zeer interessant. Hij heeft het ook over demografie. Dus dat de piramide, dat die er heel anders uitziet. En dat houdt dus eventjes kort gezegd in dat er steeds meer mensen zijn die wat ouder zijn, steeds minder kinderen. En dat er dus een, normaal gesproken zou je zeggen dat de kinderen de opa's en oma's financieel kunnen ondersteunen. En nu wordt die piramide toch net eventjes iets anders. Nee, dit tezamen, eigenlijk alle dingen die we nu zien plaatsvinden, die maken dat deze meneer dus tot de conclusie komt dat we op een heel erg groot kruispunt staan. Een ding wat we sinds tijden niet gezien hebben. En hij refereert dus terug naar de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft het overigens ook over China. En dat is wel heel erg interessant, want de Chinese economie die staat al lange tijd onder druk. En de vraag was of China wilde gaan ingrijpen, of ze dus wilde gaan steunen, de economie wilde gaan stutten. En China die grijpt inmiddels in. En dat is bijzonder, want dat doet China niet zo snel. Ze leent miljarden extra bij om de economie te gaan steunen. En de president Xi Jinping heeft de steun voor de op één na grootste economie ter wereld opgevoerd. En die steunmaatregelen die zullen worden betaald door miljarden extra aan staatsschuld uit te gaan geven. En dat verhoogt dus weer het begrotingstekort. Die staatsschulden die zullen vervolgens in de markt worden gezet tegen een hogere rente. En dit is eigenlijk al vanuit vorige week zagen we dit al aankomen. Want toen werd er al geadviseerd vanuit het Internationaal Monetair Fonds aan China van hey, zorg dat je je economie even stut, want anders kan het beste zijn dat de rest van de wereld daar ook last van krijgt. En die problemen in China die gaan maar door. Want de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden die heeft opnieuw een betaling gemist op een obligatie. En dit is echt een betaling die langer is gelopen dan die 30 dagen die ze normaal hebben. Normaal hebben ze zo'n uitstelperiode als ze een betaling missen. Maar dit is de eerste keer dat ze een event of default hebben, zoals ze dat zo mooi noemen. The firm had warned it didn't expect to make all future payments. Dus op dit moment is Country Garden nog verder in de problemen geraakt dan dat het al was. En dat is wel heel belangrijk om te benadrukken. En dit zijn natuurlijk problemen die langere tijd kunnen voortduren en langere tijd kunnen sudderen. Maar dat het niet goed gaat met de Chinese vastgoedsector is heel erg duidelijk zichtbaar. En het ding in deze is, denk bijvoorbeeld aan Michael Burry van The Big Short. Als je deze film gezien hebt, dan zie je ook hoe lang dit proces geduurd heeft waarin hij miljarden van druk op zich had met het oog op de verliezen die plaatsvonden, omdat die markt maar bleef stijgen en bleef stijgen en bleef stijgen. En dat wat hij zag was heel erg uniek. Hij zag iets wat anderen niet zagen, maar hij zag het wel heel erg vroeg. En dat maakte dat er ook behoorlijk wat druk op hem afkwam van mensen die dachten, ja, alles leuk en aardig, maar je zit niet goed. En in deze zie je dus ook dat het processen zijn die heel erg lang duren. En dat stagflatie, dat bespreken we natuurlijk al een behoorlijke periode, waarin je dus ziet dat de inflatie oploopt, waarbij de economische groei afloopt. En in Australië zie je precies hetzelfde. Dat is wel interessant. We kijken hier naar de economische groei. Dit is de Product Managers Index, de PMI. En die neemt dus af. En vervolgens kijken we dan eventjes naar het CPI-mandje. En daar zien we dat die vervolgens oploopt. Dus het CPI-cijfer is gedaald vanuit, nou, laten we zeggen, 8,3 ongeveer. En is vervolgens gedaald tot 5,1, zoiets. En begint nu weer te stijgen. De vraag is of dit natuurlijk een tijdelijke stijging is. Maar dan heb je dus te maken met stagflatie. Vorige week besproken, de nachtmerrie van iedere centraalbankier. Want daar valt niet op te sturen. Ondanks dat Klaas Knot zegt, we hebben stagflatie in Nederland. Maar wel met maximale werkgelegenheid. Dat was in het begin van de jaren 60 ook zo. Vervolgens was er een periode van stagflatie en daarna duurde het pak een beet zo'n 10 jaar voordat uiteindelijk er een enorme crisis ontstond. En in die periode van die 3 waves van inflatie, want dat is wel wat we terugzagen. Ik moet het eigenlijk zo tekenen, 3 waves van inflatie. Dat duurde een hele lange tijd, pak een beet 10 jaar in totaal. Waarbij je dus ook zag dat de inflatie weer terugzakte, maar vervolgens weer harder terugkwam, die 3 cycli. En dat was wel de periode waarin de president van de toenmalige president van de Fed, Paul Volcker, de rente ook echt moest verhogen naar 12%. Ja, schrik niet, 12%. Moet je nagaan wat de kapitaalmarktrente toen was. Kijk, het kan best zijn dat het lijkt dat het allemaal wel meevalt, maar we moeten nog maar zien hoe we hieruit komen. Dat is eventjes lang verhaal kort. Nou, en als we dan nog even bij die vastgoedsector blijven, dan zien we dat Britse vastgoedfondsen ook aan het uitsterven zijn. Want het was weer raak. Afgelopen maandag maakte St. James Place bekend zijn vastgoedfonds op slot te gooien. En zo begon het in China natuurlijk ook. Vorig jaar, september uit mijn hoofd, dat vastgoedfondsen echt dicht gingen. En beleggers die kunnen hun geld hier dus nu niet meer uit terugtrekken. Want wat gebeurt er als beleggers rook zien? Dan gaan ze hun geld uit de markt trekken. En dat kan in een vastgoedfonds natuurlijk niet. Want die moeten dan zomaar even wat panden verkopen. En het is een heel illiquide fonds. Dus dan zetten ze maar gewoon op hold. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor enorm veel spanningen bij beleggers. Wat ik ook even wilde laten zien is het verschil nu in Amerika tussen het huren en het kopen. Hoeveel ben je kwijt aan maandelijkse rentelast en hoeveel ben je kwijt aan maandelijkse huur? En dan zien we dat in Amerika men meer kwijt is aan rente als ze dus een huis zouden kopen dan dat ze aan huur kwijt zouden zijn als ze zouden gaan huren. Dus als je je nu afvraagt wat voordeliger is, dan is het huren. Maar dit is interessant, want dit gebeurde in 2006, 2007 gebeurde dit ook. Alleen nu zien we een veel hogere, grotere groei boven dat gemiddelde, die gemiddelde trend van die average asking price, als we het hebben over de rent per unit. En in, je ziet hem hier, 2006 zagen we dat we er minimaal bovenuit schoten. Maar vervolgens ontstond daar dus die crisis. Maar dat heeft dus wel, nou ja, vanaf 2006 tot 2008 geduurd, 2 jaar geduurd. En laten we zeggen dat we er nu dan, dat het hier 2006 is zijn, zitten we nu in 2007. En dan zou 2008 dus nog moeten komen. En als we het toch hebben over die huizenmarkt, dan is het wel grappig om dat even toe te lichten. Want dit was ook waar deze reactie over ging, onder andere. De huizenprijzen nog omhoog gingen. En we zien dat de ABN AMRO Bank terugkomt op haar voorspelling dat de huizen toch duurder gaan worden in 2024. Want eerder raamde de ABN AMRO nog een voorspelling van 3% met het oog op een daling. En nu zeggen zij, nou, het zou wel eens kunnen zijn dat de huizenmarkt met 2,5% gaat stijgen. En dat is een belangrijke factor in deze. Want hoe kan het nou zijn dat economen binnen pak een beet 6 maanden tijd hun verandering in de prijs met 5,5% aanpassen? Dat is een mega aanpassing. En dit heeft natuurlijk alles te maken met die vertragingen van die economische processen. Die economische groei die er nog enigszins is. Gelden die er nog enigszins zijn. En natuurlijk het feit dat er nieuw geld in de markt gezet is. En als we even kijken naar die vastgoedmarkt, dan is het wel belangrijk om te beseffen dat zo'n markt met ups en downs gaat. En een hele lange trend heeft. Toen we zagen dat de huizenprijzen begonnen te dalen, laten we zeggen, nou, even heel grof genomen, 2008 begonnen tot 2013, was een periode van pak een beet 5 jaar, iets meer was het zelfs. En als je die 5 jaar, als je die trend bekijkt, dan is die algehele trend is neerwaarts. Maar er zit ook een periode tussen van 1 jaar waarin de prijzen zelfs even stegen. 1 jaar lang dus stegen de prijzen. Vervolgens daalde de markt weer verder. Dus het kan best zijn dat er tussendoor gewoon prijsstijgingen plaatsvinden. En nu hebben we dus dat economische effect wat lagging is. Maar die rente op die kapitaalmarkt, die dus een grote kans heeft om verder op te gaan. Onrust in het Midden-Oosten, een broeiende schuldencrisis in Europa, maar ook in de perifere landen. Dus als je het mij vraagt, is het een kwestie van tijd voordat dit gaat drukken. Het enige verschil is dat de huizenmarkt nu nog, ja, je zou zeggen, een soort van op slot zit. En dat heeft te maken met het feit dat het aanbod vrij laag is, omdat de werkloosheid op dit moment ook vrij laag is. Dus mensen hoeven niet te verhuizen voor een nieuwe baan. Ze hoeven niet hun woning te verkopen, verplicht te verkopen, omdat ze te maken hebben met, enorm hoge rente, toename van die rentelast of een ontslag. Dus die situaties, die zien we op dit moment niet. En dat is dus een proces wat heel erg lang kan gaan duren. Want voordat die werkloosheid oploopt, je weet het, 1960... was de werkloosheid vrij laag. Pas in 1970 zagen we dat die werkloosheid begon op te lopen. Dus dat zijn allemaal processen die heel erg lang duren. En dit is in mijn optiek gerommel in de marge. Maar mocht je daar anders over denken, laat me dat vooral weten hieronder in de reacties. Ja, we zagen afgelopen week niet alleen de goudprijs in euro's naar een recordhoogte stijgen. Ook de magische grens van $2000 werd overstegen. En dit is wel heel erg toevallig, want uit mijn hoofd 2 weken geleden spraken we al over de goudprijs. Keken we heel even snel naar de grafiek en gaf ik al aan, we zien hier een broadening formation. En het zou best eens kunnen dat we teruggaan naar dit niveau. En als we hier opwaarts uitbreken, dan staat er voor goud een heleboel te wachten. Maar ik zei al, het is nog wat vroeg om dat te kunnen signaleren. We zagen zo'n beweging voor Bitcoin, zagen we niet op de korte termijn. Maar goud zag er zeer positief uit. En we zien tot op heden dat ook fundamenteel er inderdaad een factor is die goudprijs doet stijgen. En dat is natuurlijk het feit dat in het Midden-Oosten momenteel een militair conflict gaande is. En dat dit conflict zich steeds verder uitbreidt. En dat er ook toch wel een risico is dat er meer partijen zich hierin zullen mengen. En die onrust zorgt voor een toename in de vraag naar goud. Want goud is en blijft natuurlijk een soort verzekering ten tijde van economische onzekerheid. En dit is toch wel een van de grootste economische onzekerheden die men kan hebben. En misschien niet alleen vanuit economisch perspectief. Maar in deze, je weet het, deze video's blijven we vooral de focus houden op het economische plaatje. En natuurlijk ook de geopolitieke risico's die hierbij komen kijken. En wellicht heb je de aflevering van Navigeert met Willem Middelkoop, de nieuwe afleveringen voorbij zien komen. En daarin spraken we natuurlijk over de geopolitieke verschuivingen met het oog op de BRICS. En je ziet nu ook heel interessant die landen met elkaar verenigen, die BRICS-landen en tegelijkertijd de VS en het Westen. En nog een paar andere landen die zich ook verenigen. En daarin is het geopolitieke conflict, het militaire conflict, maar je hebt dus ook een geopolitiek conflict die groter wordt. En dat drijft die goudprijs op dit moment op. En het is maar afwachten hoe dit verder verloopt. Ja, en niet alleen de koers van goud steeg afgelopen week aanzienlijk, ook de koers van Bitcoin zagen we fors oplopen. En we hebben natuurlijk gezien dat de koers van Bitcoin toch wel een behoorlijke periode heel erg hard gedaald is. Je zou kunnen stellen dat het te maken heeft gehad met alle schandalen die we in de cryptomarkt gezien hebben. Denk onder andere aan FTX. Je zou ook de koppeling kunnen leggen met het stijgen van de rente vanuit de Federal Reserve. Maar vanaf begin dit jaar zagen we rustig aan die koers weer oplopen. En toch wel een forse stijging als je even procentueel kijkt. En nu zagen we afgelopen week de koers dusdanig hard oplopen dat er ineens in de mainstream media gerapporteerd werd over het feit dat die koers weer opliep. In de Telegraaf zagen we dit artikel. Dit is waarom de koers van Bitcoin opeens weer hard stijgt. En het had natuurlijk te maken met allerlei rumoeren over die lang verwachte Bitcoin ETF. Hij zou er dan toch eindelijk komen. Grayscale heeft een rechtszaak aangespannen tegen de SEC, die positief uitpakte voor Grayscale. We weten dat BlackRock heel erg graag een ETF omtrent Bitcoin in het leven wil roepen. En je vraagt je natuurlijk af in hoeverre dit een buy the rumor, sell the news event is. Maar in deze is het tot op heden nog steeds niet zo dat er echt toegang of akkoord is gegeven voor een ETF. Maar vergis je niet, als BlackRock akkoord zou krijgen voor een Bitcoin ETF, BlackRock is de grootste vermogensbeheerder van de wereld, dan zou er ook maar 1% richting Bitcoin vloeien. Dan krijg je al een enorme koersreactie, nog los van het feit dat die markt natuurlijk positief gestemd is op het feit dat er institutioneel geld de markt kan betreden. Het is nu nog lastig voor grote institutionele partijen om hier toegang toe te krijgen. En zo'n BlackRock zou dat gemakkelijker maken. Wat je er ook van vindt, of je er nou mee eens bent of niet, Bitcoin wordt dan nog meer een assetklas, nog meer een beleggingsinstrument en wat minder gefocust vanuit de retail als betaalmiddel. Maar als je even teruggaat naar 2012, 2013 en je zou nu vooruitkijken en beseffen dat Bitcoin een assetklas zou zijn in plaats van een simpele munt waarmee je gewoon van persoon tot persoon betalingen kon doen, dat had je denk ik niet geloofd. Dus het is zeer interessant dat dit gebeurt en dat deze koersreactie tot gevolg heeft gebracht, is vrij logisch. Want er gingen dus even geruchten over mogelijke goedkeuring vanuit de SEC omtrent die BlackRock ETF. En de SEC die speelt hierin natuurlijk een sleutelrol, want zij moet uiteindelijk de goedkeuring door gaan geven. En er zijn vanuit de partijen die dit graag willen meerdere rechtszaken aangespannen tegen de SEC. En in ieder geval, de mogelijkheid op goedkeuring is dichterbij dan ooit, zou je bijna zeggen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat dit de discussie onder de bitcoiners weer enigszins boven tafel brengt. Ze zagen Joe Burnett te twitteren: "When Bitcoin moves up aggressively, sometimes it frightens me. There are really only a few thousand people that have somewhat an idea about what's going on here. If we're right, it changes so much and nobody understands what's happening." Hij zegt eigenlijk, ja, wat gebeurt hier nou? Kan iemand me vertellen wat er hier gebeurt? En Tudor de Mees die zegt, nobody has the full picture of Bitcoin prices and how they are formed. And that's okay. It shows it's not a centralized bureaucracy, but a rather dynamic ecosystem. The Bitcoin economy contains of independent economic agents organically exchanging imperfect market information. Dus eigenlijk heeft hij het hier over de markttheorie van imperfectie, waarbij we dus zien dat er toch wel enigszins geen vat te krijgen is op die bitcoinprijs. Over goud wordt vaak gesproken, over manipulatie zijn zelfs bankiers veroordeeld voor manipulatie van de goudprijs. En bij Bitcoin weet eigenlijk niemand precies hoe die prijs voor tot stand komt. En tegelijkertijd zegt Tuur ook, which isn't to say I'm immune to reacting emotionally to price moves in Bitcoin. Dus hij zegt, ja, ook ik reageer toch wel enigszins op die prijsbewegingen. Ik kan me indenken dat Tuur dat zegt. Voor mij is het vrij makkelijk om te gaan met deze prijsbewegingen. Het doet me niet zoveel. We zijn inmiddels al zoveel gewend, laat het zo even zeggen. Maar Mark van der Sijs die reageert ook en die zegt, I think it's because we've seen it all before. Both these percentages price moves with the current price level, plus I feel much better understanding why prices move. I still remember Q4 2013 when I had no clue what was going on and there was no crypto Twitter either. Dus er is nu heel veel informatie, imperfecte informatie. En je kan niet altijd overal begrijpen wat er nou precies aan de hand is. En dat hoeft ook helemaal niet. Zolang je maar begrijpt dat de Bitcoin-economie een dynamisch ecosysteem is. En dat deze aan elkaar hangt van organische processen en het uitwisselen van informatie die over de markt gaat. En dat maakt Bitcoin juist zo interessant. En de echte waarde zit hem natuurlijk niet zozeer in de prijs, maar zit hem in het feit dat we transacties kunnen doen zonder tussenkomst van die derde partij. En dus geen derde partij risico hebben. Dat we geen last hebben van uiteindelijk die inflatie, maar dat er uiteindelijk schaarste is. Dat wat er is, dat is er. En meer dan dat komt er ook niet. Als we kijken naar die 21 miljoen, dat limiet. Dus dat maakt in mijn optiek Bitcoin enorm interessant. En ik wil graag even met je kijken naar de DCA-portefeuille. Want hier heb ik superveel vragen over gehad. Die hou ik natuurlijk gewoon nog steeds bij. Ik behandel hem ietsje minder de afgelopen periode, maar we hebben hem hier nog steeds staan. En ik wil je graag even laten zien dat we inmiddels in oktober zijn aanbeland en dat ik inmiddels 38 keer 100 euro aan Bitcoin bijgekocht heb. En dat maakt dat we nu 3800 euro geïnvesteerd hebben. We hebben dit gedaan tegen een prijs van 9000 euro in september 2020. Dus als je mij had gevraagd, had ik het beter in één keer kunnen investeren? Ja, op dat moment. Maar stel nou dat je ervan uitgaat dat je dat geld toen niet had. Dat je niet even 3800 euro achter de hand had. Dan was dit een hele mooie manier om dat toe te passen. En we hebben ook Bitcoin gekocht op een koers van november 2021. $50.000. Schrik niet. En dan vraag je natuurlijk af, oké, hoe middelt dat dan nu uit? Want we weten inmiddels dat de huidige koers van Bitcoin dus vele malen hoger staat. We zien hier in het oranje de koers van Bitcoin. En die is dus enigszins wat opgelopen. En als we dan gaan kijken naar onze portefeuille ten opzichte van hetgeen wat we geïnvesteerd hebben, staan we bijna op een all-time high in winst op dit moment. We hebben 1195 euro winst op deze portefeuille. En dat is een percentage van bijna 33% ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag. En je ziet hem hier ook hoe ver we boven die lijn uitgeschoten zijn. We hebben hier eerder op een winst van 1518 euro gestaan. Maar we zijn nu dus in de buurt van onze hoogste toename. En het mooie is, en ik heb dit al eerder een keer laten zien, het mooie is dat als dus de Bitcoin-koers stijgt, dat je ziet dat onze portefeuille naar verhouding veel harder meestijgt met die beweging. Omdat we dus de mogelijkheid hebben gehad om ook een behoorlijke periode vrij laag in te kopen. We hebben zelfs in augustus van 2022 nog ingekocht rond de $19.000. Terwijl de koers dus toen van 45.000 of zelfs van 50.000 gekomen was. En dat maakt dus ook, als we even terug refereren naar Tuur de Meester en zijn argumentatie over dat het emotioneel wel het een en ander doet. Je ziet dus nu terug, als je je emoties uitschakelt, wat dat dan kan betekenen. En 100 euro in de maand is relatief gezien vrij weinig. En dat levert dus nu toch een rendement van op dit moment 33% op. En het zou dus best kunnen zijn dat we nog behoorlijk wat gaan schommelen. We hebben er namelijk ook even een periode onder gezeten. Maar dit gaf ons wel de mogelijkheid om lager weer in te kopen. En dat maakt DCA in mijn optiek zo ontzettend mooi. Een mooie tool om te gebruiken. En mocht je dus niet in één keer een bepaald bedrag hebben gereserveerd of vrij hebben om Bitcoin te kunnen kopen, dan kun je dat dus op dollar cost average basis doen. Je kan dat overigens ook automatiseren. Dat is wel eventjes van belang om te vertellen. Je kan dat doen bij onze partner, bij Bybit. Daar zijn de kosten ook nagenoeg nul. Nagenoeg nihil, moet ik zeggen. En je kan dat doen hieronder via deze link. Ik zal een linkje hier neerzetten en hierboven ook. Check ook even de actie die ze op dit moment hebben. En daar kun je dus het volledige proces automatiseren. Mocht je een keer willen dat ik dat meeneem in de video, hoe dat nou precies werkt, even kort uitleggen, dan kan ik dat doen. Het kan overigens gewoon met Ideal dat je een betaling doet. Dus dat is ook heel erg fijn. Dat kan tegenwoordig ook bij deze partij. En ze hebben dankzij Satos een registratie bij de Nederlandse bank. Want Satos is natuurlijk geregistreerd. En Bybit die maakt gebruik van de samenwerking met Satos. En daardoor heeft Bybit dus ook deze registratie te pakken. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En mocht je nou denken, oh, ik vind het wel heel erg tof om ook zo'n DCA-sheet bij te houden en te kijken wat dat voor mij doet, check dan eventjes mijn website. Ik heb hier op de website natuurlijk het e-book staan van Tuur de Meester die hij publiceerde. Ook wel weer heel erg relevant. Overigens zet je schrap voor de Bitcoin boom. En we zien hier op diezelfde pagina het DCA-sheet staan. Die kun je gewoon gratis ontvangen. Je kan hem gewoon downloaden als je dat tof vindt. En dan is het tijd om nu even naar die koersexplosie te gaan kijken. Want wat gebeurde er nou? Nou, we zagen een beweging van $28.000 of $27.000 even afgerond naar pak een beet $35.000. Top, klopt dat wat ik zeg? Ja, om en nabij 35 op de top. En we hangen nu rond de 34 rond. En dat maakt deze beweging zeer interessant. Ik ga ook even kijken of ik hier dan nog een lijntje overheen kan trekken. Nou, dat kan op zich wel. En hieronder zouden we, kijk, weer een broadening formation. Een beetje een formatie die we ook gezien hebben bij goud, maar dan even net iets anders. Deze is wat meer ascending. Die andere is toch wat meer descending. En hier zien we dat deze koers nu eventjes een weerstandsniveau bereikt heeft. Ik zal ook uiteindelijk deze lijnen weg gaan halen, omdat dit toch gaat zorgen voor nou mogelijk wat verwarring. Of ik zal ze even wat kleiner maken, dan weet je dat in ieder geval voor de volgende keer. Voor nu hebben we dus hier weerstand. We zouden dus terug kunnen ketsen, maar mochten we hier overheen komen. Eigenlijk geldt dat hetzelfde voor goud. Mochten we ook over dat niveau heen komen, dan zou er een hele forse beweging uit achterweg komen. Beweging van, ik zal hem alvast eventjes voor je uitrekenen, 24.000 en 30.000, nou pak een beet 6. Dan komt hier nog 6.000 bovenop. Zitten we alweer rond de $40.000, mocht die uitbraak plaatsvinden. Maar ik heb al eerder aangegeven, ik vreesde voor een mogelijke dubbeltop. Die hebben we niet gezien, dus dat is heel fijn. Maar het zou best dus kunnen zijn dat de oude weerstand een nieuwe steun wordt. Op dit moment dus wel een formatie. En mocht weer uitbreken, dus wel een duidelijk koersdoel. Hetzelfde geldt neerwaarts overigens. Mochten we neerwaarts gaan uitbreken, hebben we ook een koersdoel die $6.000 lager ligt dan hier. Dus dan komen we net onder de 20 uit. Nou, 19,6. Dan zou precies dit de steunlijnen zijn die we dan zouden aanraken rond de 19,6, 19,7. En aan de bovenkant hebben we dus weerstand op dit moment rond de $34.000. Mocht er nou grote veranderingen plaatsvinden, dan kom ik natuurlijk bij je terug hierop. Dat doen we onder andere in de MoneyTalks community. Aanstaande dinsdag hebben we weer een boardroom call waarin we met vele analisten spreken over de grote veranderingen die er nu plaatsvinden. Denk op gebied van goud en zilver, denk aan geopolitiek, denk aan natuurlijk de Bitcoin-markt, maar ook op beleggingsgebied. En we kijken natuurlijk ook naar belastingen, want ook daar is weer het een en ander veranderd en daar kun je je voordeel mee doen. Dus mocht je dat tof vinden, aanstaande dinsdag dus in de Money Talks community. Ook daar is een mogelijkheid om voor €1 een abonnement aan te schaffen. En dan kun je kijken of het wat voor je is. Vind je het niks, meld je je gewoon weer af. Nou, goed. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop je graag volgende week weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Vergeet niet om deze aflevering te delen met je vrienden en je familie, iedereen die je lief is, omdat het belangrijk is om te leren over deze materie en hier je voordeel mee te doen. Ik zie je graag volgende week weer terug. Tot de volgende dag.